Welkom bij deze podcast live vanaf het event Next Learning 2023. Ik ben jullie gastheer, Toon Brouwers. Ik ben journalist en ik ben ook docent in het hoger onderwijs. En bij mij zit Wilfried Rubens. Welkom.
Dankjewel, Toon.
Hi, u bent, als het goed is, zelfstandig adviseur in Technology Enhanced Learning. Klopt dat?
Ja, ik hou me inderdaad bezig met hoe je leren, opleiden en onderwijs kunt versterken met behulp van technologie. En ik noem dat Technology Enhanced Learning.
Helemaal top. Wij zitten hier niet alleen. Om ons heen horen we allerlei mensen die van de lunch aan het genieten zijn. Enkele daarvan hebben een koptelefoon op. En die kunnen ons meteen op dit congres ook horen. En ja, er staat ook een microfoon daar in de buurt. Dus als mensen behoefte voelen, mogen ze ook naar de microfoon lopen. Ik kan dat denk ik uit mijn ogen precies zien. En dan mogen ze ook nog vragen stellen aan ons beiden. Misschien, ik denk waarschijnlijk aan u, denk ik.
Ja? Prima.
Oké, u bent voornamelijk, u heeft een speech gegeven net, een workshop. En die ging voornamelijk over ChatGPT voor leren. Hè?
Klopt, ja.
Voor de mensen die echt geen idee hebben, wat is dat ChatGPT nou precies?
ChatGPT is eigenlijk een chatbot. En een chatbot is een soort robot waar je vragen aan kunt stellen. Waar je opdrachten aan kunt geven, bij ChatGPT in ieder geval. En ChatGPT maakt gebruik van een enorme database met informatie. En als je hem dan een vraag stelt, dan gebruik je die informatie om daar zeg maar nieuwe tekst van te maken. En dat is best spectaculair.
Ja, en dat heeft een behoorlijke impact op ja, de hele wereld, maar ook op onderwijs, toch?
Ja, klopt. Ja, ja. Nee, in het begin was heel veel angst dat ChatGPT zeg maar, de essay-vragen overbodig zou moeten maken. En als die vragen gericht zijn op kennisreproductie en de studenten, de deelnemers, zeg maar, toegang hebben tot ChatGPT
ja, tijdens... Ja, is een moeilijk woord. Hè? Ja, ik ga er ook over vallen, denk
ja,
ik.
Tijdens een tentamen, mm-hmm. dan is ChatGPT daar inderdaad erg goed toe in staat. Dus je zult na moeten denken over andere manieren van beoordelen. En wat ik veel interessanter vind, is dat je kijkt naar hoe je ChatGPT verder bijvoorbeeld als docent kunt gebruiken, als opleider kunt gebruiken. Want het kan, denk ik, je werkdruk helpen verminderen.
Ja, want we gaan nu niet praten over zeg maar, de angst die er heerst, want die is waarschijnlijk terecht. Hè. Essays zullen aangepast moeten worden, ja. Misschien sommige opdrachten moeten aangepast ja. worden. Toetsen gaat veranderen. Maar u zit te gefocust op hoe we het kunnen gebruiken. Hè?
Ja, absoluut.
Ja, en nu heb ik het ook gebruikt, hè, want ik heb hier natuurlijk een laptop naast me. Want ik dacht, nou, dat is hartstikke interessant. Dus ik heb gevraagd wat de beste vraag is om te stellen aan een expert op het gebied van het inzetten van ChatGPT op het onderwijs. En ChatGPT vindt zelf dat ik moet vragen wat de belangrijkste overwegingen zijn om rekening mee te houden bij het implementeren van deze technologie.
Oké, dat is inderdaad wel een goede vraag. Van waar je rekening moet houden bij het implementeren van die nieuwe technologie. Dat is een beetje wel afhankelijk van het doel waarvoor je hem wil gebruiken. Ik denk dat waar je rekening mee moet houden, waar je aan moet denken is dat je eerst zeg maar, de gelegenheid moet nemen om ChatGPT te leren kennen. Dus dat je ermee moet experimenteren.
Ja, precies zoals wij dus nu in de podcast doen. Hè.
Exact.
Hij ondersteunt mij nu dus.
Ja, exact. Dus dat je allerlei manieren moet proberen, allerlei type vragen, opdrachten moet geven. Dan leer je het systeem kennen, dan leer je de voor's en de tekens kennen. En dan weet je ook hoe je het kunt gebruiken. Dus dat vind ik zelf een hele belangrijke. En ik raad ook mensen aan als ze wat meer willen dan alleen zeg maar, eenmalig gebruiken. Dat ze wel moeten overwegen om de pro-versie aan te schaffen. En die kost wel $20 per maand. Dat is best een bedrag. Mm-hmm. Maar het verschil met de gratis versie is wel immens, vind ik zelf.
Ja, maar dat is natuurlijk wat er gebeurd is. Hè. Ergens vorig jaar november kwamen deze gratis chatrobots als paddenstoel uit de grond. Maar nu worden er allerlei betaalmodellen op losgelaten. Is dat een goede ontwikkeling volgens u?
Ik denk dat het een logische ontwikkeling is. Als je kijkt hoeveel vermogen in de ontwikkeling van ChatGPT gaat zitten, dan denk ik dat je dat niet vol kunt houden om die gratis te blijven aanbieden. Dus dat je altijd zeg maar, een soort freemium model krijgt, dus dat je een gratis versie hebt, maar ook een betaalde professionele versie die ook vaak geïntegreerd wordt in allerlei andere toepassingen, onder andere voor opleiden en leren.
Ja, want wat is nu de beste kans die mensen kunnen grijpen om het ChatGPT in te zetten of andere vorm van AI in het onderwijs?
Ja, wat ik bijvoorbeeld een mooie mogelijkheid vind, is om bijvoorbeeld toetsvragen te laten maken door ChatGPT. Stel je, om een voorbeeld te noemen, ik ben zelf ook docent in een cursus. En je kunt dan bijvoorbeeld Die cursus die gaat dan over blended learning, ook over hoe je technologie kunt gebruiken. En je kunt bijvoorbeeld tegen ChatGPT zeggen, nou, online proctoring, het online surveilleren, is een belangrijke toepassing. Wat zijn, formuleer nou eens 10 vragen, multiple choice vragen met 3 antwoorden en feedback. Die checken of de deelnemers of de lerenden weten wat de voor's en de tegens zijn van online proctoring. En dat doet hij. En je kunt daar, van die 10 vragen zijn 5 vragen te algemeen, maar 5 vragen kun je beantwoorden, kun je gebruiken. Dus het helpt jou als docent bij het maken van toetsvragen, bij het maken van opdrachten, etc.
Ja, en is het daarna gewoon achteroverleunen? ChatGPT heeft het gemaakt en niks meer aan doen? Of?
Nee, je kunt dan die vragen kun je gebruiken in toetsen. Je kunt ook ChatGPT wordt ook bijvoorbeeld gebruikt om online leerstof te maken. Korte instructieteksten, et cetera, et cetera. ChatGPT kan ook gebruikt worden, zeg maar, om bijvoorbeeld een leerplan, de opzet van een leerplan te maken. Je kunt studenten ook opdrachten geven waarbij ze ChatGPT bijvoorbeeld zouden kunnen gebruiken om bijvoorbeeld verwerkingsopdrachten te maken van schrijf bijvoorbeeld een blogpost over een hoofdstuk, een artikel dat je gelezen hebt, zet daar de sterke en zwakke kanten in en ze kunnen ChatGPT gebruiken, maar dan vervolgens de tekst wel verbeteren op basis van hun kennis over het artikel.
Ja, want dat laatste is wel relevant, hè? Want ik heb het toevallig recent gebruikt. Ik ben docent en ik wilde een opdracht uitgeven over hoe studenten moesten reflecteren. Wat zijn nou de 5 belangrijkste punten om te reflecteren? Wist ChatGPT perfect te reproduceren voor mij, maar ze moesten nog wel even met de fijne stofkam doorheen om te controleren of het echt voor het onderwijs goed is. Hè?
Klopt.
Dus die controle is wel relevant, toch?
Controle is relevant. Dus je moet ook echt verstand hebben van het onderwerp. Wil je ChatGPT op een goede manier kunnen gebruiken? Want je moet wel kunnen nagaan of er geen onzin wordt verteld door ChatGPT. Want dat doet hij ook nog wel eens.
Ja, absoluut. Ja, ja. Nu zegt ChatGPT zelf dat ik ook nog over privacy kwesties en ethische overwegingen moet praten. Wat valt daarover te zeggen over privacy en ethische overwegingen?
Heel veel. Bijvoorbeeld een van de ethische overwegingen is dat ChatGPT bijvoorbeeld gebruik heeft gemaakt van heel veel Keniaanse arbeiders om de inhoud van ChatGPT zeg maar, te controleren. Dat is niet op een hele fraaie manier gegaan. Ze moesten bijvoorbeeld de database schonen op bijvoorbeeld kinderporno. Zij werden niet zeg maar, ondersteund bij de problemen die ze daarbij bijvoorbeeld ervoeren. En ze werden ook heel erg slecht betaald. Een ander ethisch punt is ook bijvoorbeeld het gebruik van dat ChatGPT bijvoorbeeld gebruik maakt van heel veel energie. Wat we vandaag de dag bijna ook niet meer kunnen hebben gezien de klimaatverandering. En als je het hebt over privacy bijvoorbeeld, in Italië daar hebben ze ChatGPT verboden. Omdat ChatGPT je niet in staat bent om bijvoorbeeld te zeggen als er informatie over mij in staat van ik wil dat verwijderd hebben. En volgens de Europese wetgeving moet dat wel. Als ik bijvoorbeeld hier bij SBO wegga en ik zeg van nou, ik wil dat ze mijn data verwijderen, dan moeten ze die verwijderen. Maar bij ChatGPT kan dat niet.
Nee, want hij heeft een database en dan blijft hij in vroeten en that's it. Man.
Exact. Ik weet niet wat er gebeurt als je zegt verwijder alle data over Wilfred Rubens in je eigen database, of die dat ook kan. Ik verwacht van niet, eerlijk gezegd.
Nee, okay. Dus er zijn nog wel wat beperkingen, absoluut. Maar er zijn absoluut mogelijkheden. Er heerst toch wel onder docenten best wel een beetje een angstcultuur hè, over deze importering van deze kunstmatige intelligentie in het onderwijs.
Ja.
Zou je nou deze mensen die met onderwijs bezig zijn op dit congres zeggen van nou omarm dat nu of wees er ook bang voor? Waar ligt de grens? Waar ligt uw idee?
Ik denk dat je het moet omarmen zonder dat je blind bent voor de beperkingen. En ik heb zelf ook wel goede hoop dat ChatGPT steeds verder verbetert. En ook bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, ChatGPT werkt op dit moment heel slecht met bronvermeldingen. Mm-hmm. En ik kan een tekst. Jij kunt bijvoorbeeld een tekst genereren op basis van teksten die ik geschreven heb, zonder dat jij verwijst naar mijn werk. En dat kan eigenlijk niet. En ik verwacht wel dat soort zaken de toekomst zullen verbeteren. Dat moet ook wel. Want dat
de auteursrecht is gekwetst.
Auteursrecht, ja. Precies, ja.
Ja, dus ChatGPT is nu volgens mij ook al verbeterd. Dat is volgens mij een versie 4 of zo komt binnenkort op de markt. Er zijn ook allerlei concurrenten op de markt die misschien ook niet alleen over tekst, maar ook over plaatjes en over video en audio dingen kunnen maken.
Ja.
Vindt u dat dat ook allemaal een plek heeft in het onderwijs?
Ja, dat denk ik wel. Om een voorbeeld te noemen, ik denk dat binnen kunstonderwijs bijvoorbeeld je ook discussies kunt voeren over het creëren van kunst met behulp van AI. Ook daarbij geldt bijvoorbeeld de originaliteit, het oorspronkelijke werk. Maar je kunt ook zeg maar, met behulp van ChatGPT dus allerlei afbeeldingen maken. En dat werd vanmorgen bijvoorbeeld ook door Donald Clark, werd een voorbeeld gegeven van een foto die gemaakt was door een AI-toepassing, die meedong bij een fotowedstrijd en daar hoge ogen gooide. Dus ja, dat soort, hoe kun je op een creatieve manier omgaan met dat soort technologieën, dat zal heel erg belangrijk worden ook.
Ja, sommige mensen zien dat ChatGPT of welke AI-toepassing dan gewoon als een liniaal, gewoon een werkstuk wat studenten kunnen gaan gebruiken. Moeten we hen dus ook gaan leren om juiste vragen te stellen aan de kunstmatige intelligentie? Is dat dan de volgende stap die we moeten nemen?
Dat wordt een hele belangrijke. Het creëren van hoe ga je duidelijke opdrachten formuleren. Dat wordt een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid, zoals we dat noemen. Het formuleren van dat soort prompts. Er zijn dan mensen die zeggen, dat wordt dadelijk een apart beroep. Het formuleren van dat soort opdrachten, dat lijkt me wat ver te gaan. Maar het formuleren van hele goede opdrachten, dat wordt steeds belangrijker. Omdat je ziet ook bijvoorbeeld dat mensen klagen over slechte resultaten van ChatGPT, slechte output. Maar dat ligt heel vaak aan de opdracht die zij gesteld hebben. En wat ook belangrijk is, is dat dat je veel kritischer nog moet zijn op de output, omdat je veel minder goed kunt controleren waar nou die output vandaan is. Ja. En daarom moet je ook over heel veel vakinhoudelijke kennis beschikken om die output op waarde te kunnen schatten.
Helemaal goed. We zitten dus op dat congres, Next Learning. Om ons heen zitten allerlei mensen met koptelefoon om ons te luisteren. Die mogen een vraag stellen. Er staat een microfoon daarbij. Heeft iemand de behoefte om een vraag te stellen? Dan kun je nu ingrijpen, zeg maar. Niemand? Oh, daar gaat een mevrouw op staan. Kijk. Ja, zegt u
ja,
eens.
Ik heb de vraag eigenlijk. Als het gaat om persoonlijke professionele ontwikkelingen van studenten. Ik werk bijvoorbeeld zelf met het opleiden van artsen. Zou ChatGPT ook een functie kunnen hebben in het begeleiden van artsen in hun ontwikkeling tot specialist of huisarts? Waar het gaat om persoonlijke professionele ontwikkelvragen. Hè? Als bijvoorbeeld omgaan met werkdruk, communicatie met patiënten, nou, tunen, intunen op specifieke omstandigheden van patiënten en hun naasten.
Ja.
Hoe ziet u dat?
Ik denk zeker, wat ze niet moeten doen natuurlijk, is bijvoorbeeld data van patiënten daar gaan invoeren of namen. Maar iets als bijvoorbeeld werkdruk. Als jij bijvoorbeeld een ChatGPT de vraag zou stellen van ik ben arts of basisarts en ik ervaar een hoge werkdruk. Ik heb zoveel patiënten, ik noem wat. Heb je tips voor mij om daarmee om te gaan? Dan krijg je daar een nuttig antwoord van ChatGPT op, zeker. Dus ik denk een beetje dat het afhankelijk is van de vragen die je stelt. Maar ik denk zeker, wat ChatGPT ook bijvoorbeeld doet, is feedback geven. Als jij bijvoorbeeld een tekst hebt geformuleerd, dat je zegt van nou, kijk eens even, scan eens even deze tekst. Op taalgebruik, op formulering, op zinsconstructie, dat doet hij ook. Ik hoorde vanmorgen bijvoorbeeld van iemand die zei, ik ben dyslectisch, ik laat al mijn teksten nou checken door ChatGPT.
Ja, doet u dat zelf ook? Laat u uw eigen materiaal ook controleren?
Nee, wat ik wel doe bijvoorbeeld is dat ik vraag of ik, als ik bijvoorbeeld een stuk wil schrijven, dat ik zeg van nou vat dit artikel bijvoorbeeld samen en dan plak ik de tekst van het artikel in ChatGPT, vat het nou eens in 300 woorden samen. Of dat ik zeg van formuleer eens 6 kritische kanttekeningen bij die tekst. En dan kom ik wel op nieuwe ideeën daardoor. Dat doe ik wel vrij veel.
Ja, en u zei het in het begin ook al, lekker veel mee werken. Ja. Weten wat de beperkingen, wat de mogelijkheden zijn. Dat helpt u dus om ook weer als expert te kunnen spreken.
Ja, of wat ook kan is als je bijvoorbeeld een tekst schrijft en je denkt van ik vind hem wat te ingewikkeld. Dat je zegt van nou, maak deze tekst bijvoorbeeld minder complex. En schrijf tegen tekst op een niveau van bijvoorbeeld B2 taalniveau. Dat doet hij ook.
Ah, helemaal top. Eens kijken of er nog iemand anders een vraag heeft om ons heen. Kijk rond. Oh, ja, daar komt
daar
iemand
recht
naar de microfoon. Hartstikke mooi. Wat is uw naam en wat wilt u vragen?
Mijn naam is Erik van der Zande. Ik ben in het begin van deze podcast had je het over examens. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe goed ChatGPT is in het bedenken van goede afleiders.
En dus antwoorden die bij wijze van spreken niet correct zijn, maar bijna correct bedoel je?
Juist, bij het maken van een valide en betrouwbare examen, zeker als het een logistieke beslissing heeft, dus echt een summatieve toets, dan is het de grootste uitdaging voor de ontwikkelaar vaak om juist goede afleiders te bedenken.
Ja.
Heeft u daar ervaring mee?
Ik heb geen ervaring met het in ieder geval het specifiek scannen op afleiders. Dus dat het zou mooi zijn om dat eens uit te proberen. Dus ik moet het antwoord daarop schuldig blijven.
Maar niet alleen schuldig blijven, we hebben meteen weer de mogelijkheid om dat te gaan proberen. Zeg maar. Er zullen waarschijnlijk vragen zijn die je aan de robot kunt vragen,
ja.
Waardoor die goed afleiders zou kunnen maken, toch?
Ja.
Dus dan komen we weer terug op dat stuk van slimme programmeren van deze tool.
Slimme opdrachten geven, ja. Klopt.
Ja, absoluut, ja. Nu zijn we op een congres waar het ook heel veel gaat over ontwikkeling van onderwijs. Bevalt daar ook zo'n ChatGPT in te zetten in de ontwikkeling van allerlei onderwijsmogelijkheden?
Ja. Ja, je kunt bijvoorbeeld opzet voor een les of voor een cursus, kun je hem laten maken. Dus, en dan kun je vervolgens kun je ook zeg maar, bepaalde onderdelen verder laten uitwerken. Dus dat kan het zeker bij helpen, absoluut.
Ja. U heeft geen angst voor de robot overlords die ons allemaal gaan controleren?
Nee, waar ik wel vrees voor heb, is bijvoorbeeld het misbruik van bijvoorbeeld spraak. Mm-hmm. En wij maken nou hier een podcast.
Ja.
Die podcast die komt online. En ik weet dat kwaadwillenden in staat zijn op basis van dat soort geluidsopnames opdrachten te laten formuleren die echt niet van echt te onderscheiden zijn.
Ja, oké. Uw stem vervormd gaat kunnen worden en dat u hele andere dingen gaat zeggen.
Precies dat. Bijvoorbeeld er op een gegeven moment op de voicemail van mijn vrouw een bericht staat van goh lieve schat, kun je me €500 overmaken? Oh ja, bij de week heb ik wel een ander gironummer of een banknummer. Dan gaat trouwens wel een belletje bij haar rinkelen.
Ik hoop
maar,
het wel, ja.
Ja, maar je kunt dus inderdaad... iedereen heeft wel eens gehoord van mensen die bijvoorbeeld een appje krijgen van... pap, ik heb een ander telefoonnummer.
Ja.
Wil je veranderen? En dan vervolgens krijg je een mailtje van... ik heb een probleem met mijn financiën. Daar wordt veel misbruik van gemaakt. En dat zal alleen maar makkelijker worden... door het na kunnen bootsen van stemmen.
Ja, ja.
En daar maak ik me wel zorgen
ja,
over.
En dat gaat nu met stemmen misschien, praten we over. Maar het zou ook naar video kunnen gaan uitbreiden of wat dan ook.
Deepfake.
Daar zit er misschien wat uitdaging in.
Absoluut.
Maar er blijven natuurlijk altijd criminelen die welke technologie zullen misbruiken, toch?
Ja, en daar helpt dus ook geen regulering tegen. Want die mensen die laten zich niet stoppen door regulering.
Nee.
Dat vind ik... Ik ben trouwens wel voor regulering.
Op wat voor manier zou dat ChatGPT willen reguleren?
Misschien minder ChatGPT. Ja, misschien zou je tegen ChatGPT kunnen zeggen dat wel bijvoorbeeld bepaalde data over personen verwijderd zou moeten worden uit de database. Maar ik ben wel voor regulering bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik maken van beeldmateriaal. Gezichtsherkenningstechnologie. Dus dat je zegt van ja, je mag wel gebruiken om bijvoorbeeld je telefoon te ontgrendelen. Maar voor andere doeleinden mag je dus absoluut niet zeg maar, die gezichtsherkenningstechnologie gebruiken als leverancier.
Ja, lijkt me lastig om dat te implementeren, maar er moet wel een bepaalde regulering zijn volgens u.
Ja, nou in Europa zijn ze daar druk mee bezig en dat gaat de goede kant uit.
En volgens mij is de belangrijkste les die u heeft meegegeven, niet te bang ervan zijn, lekker mee experimenteren en kijken wat het voor het onderwijs kan bieden, toch?
Ja, precies. Maar wel kritisch blijven daarover.
Ja, absoluut. Wilfred Rubens, hartstikke bedankt voor uw informatie.
Graag gedaan.